Van harte welkom en wat fijn dat u luistert naar deze podcast die onderdeel is van de Fondsnieuws Outlook 2021-serie. In dit jaarlijkse Outlook-event kijken we traditiegetrouw vooruit naar een nieuw beleggingsjaar met experts en economen uit binnen- en buitenland. We geven daarbij speciale aandacht aan de vooruitzichten voor de verschillende belangrijke beleggingscategorieën. Mijn naam is Marije Groen en in de podcast van vandaag... Al ruim 20 jaar is er een enorme groei te zien in het gebruik van Exchange Traded Funds, oftewel ETF's. In eerste instantie met name om in aandelen te beleggen, maar de laatste jaren ook steeds vaker om toegang te krijgen tot de obligatiemarkten. Daarnaast is er een duidelijke trend naar meer duurzaam beleggen. Traditioneel gezien zagen we dit vooral terug in actief beheerde beleggingsfondsen, maar de ETF-industrie blijft innoveren. En ondertussen neemt het vermogen onder beheer in duurzame ETF's dan ook stevig toe. Vandaag praten we met Philippe Roset, hoofd Nederland van Spider ETF's bij State Street Global Advisors, over de vooruitzichten voor obligaties in het algemeen en over staatsobligaties uit opkomende markten en kredietwaardige bedrijfsobligaties in het bijzonder. Philippe, van harte welkom. Wat leuk dat je er bent.
Dankjewel, Marije.
Zou je jezelf misschien kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, zeker. Mijn naam is Philippe Roset en ik ben mijn carrière gestart bij de toezichthouder AFM in het toezicht op de financiële markten. In 2008 ben ik overgestapt naar de ETF-industrie en heb bij verschillende aanbieders gewerkt in verschillende functies. Vanaf begin 2016 werk ik voor State Street Global Advisors.
Oké, en misschien voordat we beginnen wil ik graag nog eens even inzoomen op jouw titel. Want jij specialiseert in zogenaamde SPDR, Spider ETF's. En zou je mij en misschien ook de luisteraars kunnen uitleggen wat dat precies betekent?
Natuurlijk. ETF's, dat zijn beleggingsfondsen die een index volgen en die continu op de beurs verhandeld kunnen worden. Eigenlijk net zoals een aandeel. SPDR of Spider, dat is het merk van de ETF's van State Street. En State Street heeft in 1993 de eerste ETF's op de Amerikaanse markt ontwikkeld en daarmee eigenlijk kostenefficiënt en transparant eenvoudig beleggen toegankelijk gemaakt voor iedereen. En sinds 2008 zien we dat ook beleggers in Europa veel meer gebruik zijn gaan maken van ETF's.
Oké, duidelijk. Dankjewel voor deze uitleg. Philippe, we gaan het vandaag over een aantal zaken hebben. We gaan kort terugblikken, maar ook vooral vooruitkijken. Laten we beginnen bij de fixed income ETF's, ofwel de obligatie index trackers. En ik zou met een aantal stellingen willen beginnen, want er zijn namelijk nog best wel wat vooroordelen over die obligatie ETF's. En aan jou dan ook de vraag, Philippe, zijn de volgende aannames wat jou betreft feit of fabel? Ben je klaar voor?
Helemaal.
Dan begin ik met stelling... Heel goed. Begin ik met stelling 1. Stelling 1. Indexbeleggen werkt niet voor obligaties, omdat er te veel verschillende obligaties zijn om een index efficiënt te kunnen repliceren. Feit of fabel, Philippe?
Nou, het klopt wel dat er veel leningen in een obligatieindex zitten. Voor een Euro Aggregate Index zijn dat bijvoorbeeld iets meer dan 5000 leningen. Maar een portefeuillemanager die hoeft niet alle obligaties aan te houden. Ze zal op basis van risicokenmerken zoals looptijd, sector, valuta, zal ze bepaalde obligaties selecteren om hiermee de kenmerken van de index zo goed mogelijk na te bootsen. In het voorbeeld van de Euro Aggregate worden op dit moment bijvoorbeeld iets meer dan 2000 obligaties aangehouden in de ETF. En het verschil in rendement met de index bedraagt toch maar enkele basispunten per jaar.
Oké, dus een fabel wat jou betreft, als ik je goed hoor.
Een fabel wat mij betreft, absoluut.
Heel goed. We gaan door naar stelling 2. In lastige markten, zoals bij schuldpapier uit opkomende markten, laten actieve beheerders een beter rendement zien. Feit of fabel?
Nou, ook hier een fabel. En in het verleden waren beleggers vooral van mening dat actieve fondsmanagers in inefficiënte markten goed in staat waren om outperformance te leveren. Maar in de praktijk zien we dat de spreiding binnen indices en de efficiënte toegang tot deze markten tegenwoordig tot betere resultaten leiden voor indexbeleggingen. En dat komt ook omdat actief beheer heel vaak gepaard gaat met meer geconcentreerde posities in bepaalde landen. Nou, en we hebben ondertussen vanaf 2011 hebben we de eerste emerging market debt in lokale valuta ETF op de markt gebracht. En ondertussen dus eigenlijk een aardig track record opgebouwd.
Precies. Oké, het begint me allemaal wat duidelijker te worden. De laatste stelling die ik voor je heb. ETF's zijn moeilijk om te verkopen in volatiele markten. Is dat een feit of fabel?
Dat zou ik ook als een fabel willen benoemen. Het is natuurlijk wel de vraag wat precies moeilijk is. Maar als we specifiek naar obligatie-ETF's kijken, dan is de handel daarin in ieder geval transparant en vindt op dezelfde manier plaats als bij aandelen. En dat is een groot voordeel ten opzichte van de traditionele obligatiehandel, die meestal tussen twee partijen plaatsvond en ook in het verleden vooral helemaal niet aan de markt gerapporteerd werd. Een ander voordeel is dat ETF's een extra laag van liquiditeit bieden. Dus de ETF's kunnen zelf tussen beleggers onderling verhandeld worden. Dat is eigenlijk één laag. En daarnaast kunnen ETF's, net als traditionele fondsen, gecreëerd of vernietigd worden in wat wij de primaire markt noemen. Daarbij worden dan de onderliggende obligaties daadwerkelijk gekocht of verkocht. Dus ETF's bieden geen oplossing voor als de liquiditeit van de onderliggende effecten helemaal opdroogt. Maar er is in ieder geval sprake van een extra liquiditeitspool. En ze zijn daarmee net zo goed verhandeld als individuele leningen en misschien zelfs wat beter.
Oké, jullie hebben bij State Street Global Advisors volgens mij al ruim 24 jaar ervaring in het beheren van die obligatie-indexstrategieën. Waar ik benieuwd naar ben, hoe heeft dit onderdeel van de beleggingsmarkt zich nu de afgelopen jaren voor COVID precies ontwikkeld? En waardoor werden de resultaten met name gedreven? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, we zijn inderdaad in 1996 begonnen met het beheren van obligatie-indexfondsen, mandaten en ETF's. En over de jaren is dat uitgegroeid tot meer dan 100 verschillende indexproducten en een vermogen onder beheer van ongeveer $420 miljard. Dat is vooral gegroeid omdat indexbeleggen zo aan populariteit heeft gewonnen. En dat komt met name door de transparantie, de lage kosten en in het geval van ETF's ook de gemakkelijke verhandelbaarheid of die liquiditeit waar ik het net over had. Dus steeds meer beleggers maken gebruik van indexbeleggingen. In de kern van hun portefeuille voor in eerste instantie voor aandelen, maar tegenwoordig ook voor obligaties.
Helder. Nu gaan we het eens hebben over wat er dit jaar gebeurd is. Om zacht uit te drukken, 2020 is een bijzonder jaar. En ik ben benieuwd, waar staan die fixed income ETF's nu ten tijde van de coronacrisis?
Ja, we zagen natuurlijk een enorme volatiliteit in februari en maart van dit jaar, ten tijde van de eerste lockdowns. En voor individuele obligaties betekende dit dat de handel grotendeels opdroogde. Maar de handel in de ETF's, de obligatie-ETF's, die hield echter stand. En de kosten om te handelen die waren wel hoger dan daarvoor of dan gebruikelijk. Maar beleggers waren wel in staat om posities te kopen of te verkopen en op die manier hun portefeuille aan te passen. Na die eerste volatiele periode kwam de Bank for International Settlements met een rapport waarin zij een conclusie gaven dat obligatie-ETF's goed gebruikt zouden kunnen worden om posities van beleggers te waarderen. Omdat de prijsvorming van ETF's een beter beeld zou geven van de daadwerkelijke waarde van de producten dan of indices of de net asset values van beleggingsfondsen. Dus je kunt zeggen dat obligatie-ETF's deze liquiditeitstest als gevolg van de pandemie goed hebben doorstaan.
Dat is positief, denk ik. Maar als we dan kijken naar de vooruitzichten op de wat middellange en misschien zelfs de langere termijn, blijft dat dan zo'n positief beeld?
Dat is wel onze verwachting. We zagen natuurlijk iets meer vanuit een beleggingsperspectief. We zagen dat de rente voor de coronacrisis al laag was. En tijdens de coronapandemie zagen we dat de rentes verder verlaagd werden. En dat had weer een positief effect op de prijs van obligaties. Maar onze verwachting is dat de rentetarieven voorlopig laag zullen blijven, in ieder geval. Daarnaast verwachten we dat centrale banken de markten blijven ondersteunen door de aankoop van kredietwaardige bedrijfsobligaties. En in sommige markten, zoals in Amerika, is de Federal Reserve zelfs verder gegaan door ook high-yield obligaties op te kopen. In dit specifieke geval maakte de Fed zelfs gebruik van ETF's om dit op een makkelijke manier te doen, omdat er binnen één ETF honderden leningen worden aangehouden en door het aankopen van ETF's konden ze dus in één keer de markt heel breed ondersteunen. En dat zijn een paar kenmerken die eigenlijk de groei en het gebruik van obligatie-ETF's laten toenemen.
Ja, en als we dan een stapje dieper gaan, welke strategieën denk jij dan dat het goed gaan doen het komende jaar?
Ja, we hebben dit jaar natuurlijk al enorme risico's zien materialiseren. Maar tegelijkertijd hebben we ook nu de verkiezingen in Amerika achter ons. En ja, als we een beetje grip krijgen op het coronavirus, dan verwachten we dat beleggers op zoek gaan naar obligaties waar nog yield op te krijgen is. Dus dat betekent concreet dat beleggers waar mogelijk van staatsobligaties zullen opschuiven naar kredietwaardige bedrijfsobligaties. En dat levert toch gemiddeld iets meer dan 100 basispunten aan extra yield op. En verder zal ook een gedeelte opschuiven van de kredietwaardige obligaties naar high yield leningen. Een andere manier om yield te genereren is via staatsobligaties uit opkomende markten. Dat is dan een volgende stap op het risicospectrum. En wij zijn van mening dat specifiek de obligaties uitgegeven in lokale valuta dan interessant kunnen zijn.
Laten we naar beide iets dieper kijken weer, Philippe. Want wat maakt in jullie ogen investment grade credit dan een veilig product?
Nou, om te zeggen dat het helemaal veilig is, gaat misschien iets te ver. Maar we denken dat het risico aanvaardbaar is vergeleken met de extra yield ten opzichte van staatsobligaties. En daarbij zijn drie factoren vooral van belang. Allereerst hebben in deze coronacrisis de rating agencies een belangrijke rol vervuld. Ze hebben eerder in het jaar een heleboel bedrijven op tijd gedowngrade of de ratings naar beneden bijgesteld. Naar aanleiding van de impact van COVID-19. Daarnaast, en dat is een andere belangrijke factor, blijven centrale banken kredietwaardige bedrijfsobligaties opkopen. Tijdens het eerste kwartaal was dat vooral in Europa goed merkbaar dat de Europese bedrijfsleningen daardoor sterk ondersteund werden. Dus dat biedt een beetje een bepaalde zekerheid in die markt. En uiteindelijk, wat ik eerder beschreef, de negatieve yields die op dit moment op staatsobligaties, maar ook het negatieve rendement op cash, drijft steeds meer beleggers richting bedrijfsobligaties.
Ja, de andere die je noemde was emerging market debt. En wat denk je dat er daar dan goed gaat werken de komende tijd? Zie jij kansen juist in local currency of in hard currency? Kun je dat toelichten?
Ja, dus het local en hard. Opkomende markten die zijn in staat om staatsleningen uit te geven in dollar. Dat is dan de hard currency. Of als de financiële infrastructuur het toestaat, ook in lokale valuta. En wij zijn van mening dat de leningen in lokale valuta juist interessant zijn op dit moment. En hebben daar eigenlijk drie redenen voor waarom we dat vinden. De eerste is dat onze verwachting is dat de dollar zal verzwakken de komende tijd. En dat levert een gunstig perspectief op voor de verschillende lokale valuta uit opkomende markten, waarvan de meeste op dit moment ondergewaardeerd zijn. De tweede reden is de interessante yield op deze obligaties. In een wereld waar yield toch schaars is. Op dit moment bedraagt de yield to maturity op emerging market debt in lokale valuta ongeveer 3,7%. Wat aanzienlijk meer is dan de yield op staatsleningen van ontwikkelde markten. En de derde reden is dat staatsobligaties uit opkomende markten die bieden ook nog extra spreiding in de portefeuille. Als je kijkt naar de correlatie met bijvoorbeeld de Euro Aggregate Index, dan is die ongeveer 30%. En die spreiding, dat is ook een van de oorzaken waarom een indexbelegging het vrij goed doet ten opzichte van meer geconcentreerde actieve portefeuilles. We hebben de afgelopen dagen horen we veel over de depreciatie van de Turkse lira. En daar hebben wij in onze fondsen ook last van. Alleen de allocatie naar Turkije op dit moment bedraagt iets minder dan 1,5%. Dus bij een indexbelegging in emerging market debt in lokale valuta is het wel goed om echt te kijken naar hoe die index eruit ziet, omdat daar best wel grote verschillen in kunnen zitten.
Oké, dus in principe lokaal, maar dan wel goed kijken naar wat de verschillen zijn in de samenstelling van die EMD-fondsen.
Ja, dat klopt.
Nu begrijp ik dat Spider zowel op aandelen als op obligaties ook ESG-beleggingen in het assortiment heeft. En dit geeft jullie beleggers toegang tot brede benchmarks, terwijl er bedrijven worden uitgesloten die aanzienlijke inkomsten genereren uit controversiële praktijken, bedrijfstakken of productlijnen. Wanneer nu precies krijgt een ETF dat ESG-label?
Ja, daar is op dit moment nog geen standaard voor. Dus ESG wordt in Nederland ook wel geschaard onder de categorie duurzaam beleggen. ESG staat dan voor Environmental, Social en Governance. Er zijn wel verschillende toezichthouders bezig om om daar regelgeving op te ontwikkelen. Maar op dit moment zijn er gewoon verschillende manieren om duurzaam te beleggen. En dat kan allemaal vallen onder die ESG-categorie. De bekendste en oudste manier is misschien op basis van uitsluitingen. Hè, dan worden bedrijven uitgesloten die zich met bepaalde activiteiten bezighouden. Zoals tabak of controversiële wapens. En een tweede manier is om juist positieve screening toe te passen. Dus daarbij krijgen bedrijven die een goed duurzaamheidsprofiel hebben juist een zwaardere weging in de portefeuille. En een derde manier die ook op de markt en ook binnen ETF's aanwezig is, is best in class. Dan worden eigenlijk de best presterende bedrijven geselecteerd en worden misschien 3/4 van de rest van de index wordt dan uitgesloten.
Oké, en hoe doen jullie dat dan precies bij State Street?
Ja. Nee, dus wij hebben ook enkele duurzame obligatie ETF's op de markt gebracht dit jaar. En daarin combineren we de negatieve screening en de positieve screening. En we hebben die methodologie gebaseerd op een samenwerking met State Street, Bloomberg als index provider en de Sustainable Accounting Standards Board, ofwel SASB. Zij hebben een raamwerk ontwikkeld waarin de rapportage van duurzame activiteiten van bedrijven wordt geclassificeerd. En vervolgens wordt gekeken welke duurzame activiteiten ook specifiek financieel van belang zijn voor bedrijven in die sector waarin zo'n bedrijf opereert. En op die manier worden bedrijven ook weer gestimuleerd om hierover te rapporteren. Dus op die manier werken we eigenlijk samen met verschillende partijen om ook de hele industrie naar een hoger plan te brengen.
Ja. Nou, we zien natuurlijk een grote beweging naar duurzaam, Philippe. En ik kan me ook wel voorstellen dat er dus steeds meer vraag is naar die ESG-ETF's. Maar valt er daadwerkelijk ook een beter rendement te halen uit deze beleggingen?
Ja, we zien inderdaad een enorme vraag naar duurzame ETF's. En om daar een beeld van te geven, als we alleen naar de obligatie-ETF's kijken, zien we dat de afgelopen 3 jaar het vermogen onder beheer is toegenomen van zo'n 3 miljard naar 21 miljard. In specifiek de duurzame obligatie-ETF's. Dat is een enorme groei. En dan valt er een beter rendement te halen. Kijk, in het verleden werd vooral gedacht dat duurzaam beleggen rendement kost. Maar op dit moment is de gedachte eigenlijk dat bedrijven die een betere governance structuur hanteren en zich bezighouden met de impact van en risico's van klimaat en milieu, dat die in het algemeen beter zijn om risico's te identificeren en ook te vermijden. Dus op de lange termijn is de verwachting dat gewoon tot een beter rendement leidt. Vooral ook omdat de risico's vermeden worden. Dus hoe wij daar verder nog naar kijken is via dat SASB framework, het materiality framework. Want daarin zien we precies welke duurzame aspecten van een bedrijf nu precies ook financiële impact hebben op de organisatie van zo'n bedrijf. En als vermogensbeheerder gebruiken we die bevindingen ook weer om met bedrijven in gesprek te gaan en ESG-onderwerpen op de agenda te zetten. Dus zo is die cirkel weer rond.
Cirkel rond, inderdaad. Ook wat betreft deze podcast, denk ik. Maar we hebben heel veel besproken vandaag, Philippe. En ik zou je als laatste vraag willen stellen. Als je nu de kern van jouw boodschap zou moeten samenvatten, welke 3 elementen zouden de luisteraars dan absoluut moeten onthouden nadat ze naar deze podcast geluisterd hebben?
Ja, nou, allereerst dat we zien dat obligatie-ETF's een steeds belangrijkere rol spelen in de portefeuille van de, ja, van de meeste beleggers eigenlijk. Ten tweede dat er heel veel te kiezen is en dat er heel veel verschillende ETF's zijn om een portefeuille mee op te bouwen. En ten derde is onze verwachting dat beleggers wat meer zullen opschuiven naar de segmenten in de markt waar nog wat yield te vinden is. Zoals die leningen uit opkomende markten waarover we spraken. En duurzame bedrijfsobligaties.
Oké, dankjewel Philippe voor deze samenvatting en ook voor je tijd en voor je inzichten.
Graag gedaan.
Graag wil ik onze gast van vandaag, Philippe Roset, hoofd Nederland van Spider ETF's bij State Street Global Advisors, bedanken voor zijn tijd en zijn inzichten. Deze podcast maakt deel uit van het Fondsnieuws Outlook Event 2021 en werd u aangeboden door State Street Spider ETF's. Voor meer podcasts verwijzen we u naar fondsnieuws.nl. En mocht u meer willen weten over indexbeleggen in obligaties in het algemeen en EMD en bedrijfsobligaties in het bijzonder, bezoekt u dan de website van Spider ETF's, www.spdrs.com.